Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Ik bedoel het niet vervelend hoor, maar dan denk je, ja, jij moet woningoverval gaan doen, jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen.
Klopt, ik sta me ook ervoor.
Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan?
Zeker.
Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl/dezaakx.
Een jaar geleden werd een filiaal van Albert Heijn in Oosterbeek, Gelderland, overvallen door twee gemaskerde mannen. Daarbij vielen twee doden en een zwaar gewonde. Het rechercheteam dat de daders moest opsporen werd deze week ontbonden. We praten daar zo dadelijk over met iemand van dat rechercheteam, maar eerst zet Mirjam Bartelsman de feiten op een rij.
Dat was Paul Witteman in Achter het Nieuws van de VARA. Het belangrijkste feit op dat moment, de daders zijn nog niet gevonden en het rechercheteam stopt ermee. Het wordt zelfs ontbonden. Een oplossing van de gruwelijke roofoverval in Oosterbeek lijkt heel ver weg. Paul Witteman komt trouwens in die uitzending met een interessante stelling.
De hoop is eigenlijk altijd op bij dit soort zaken dat er gesproken wordt. Hè? De getuigen, daar hoef je nu niet meer op te rekenen, maar dat iemand doorkletst.
Doorkletsen. Iemand in het criminele circuit moet gaan praten. En dat is precies wat er gaat gebeuren. Er gaat iemand praten. En in deze aflevering laat ik de originele opname horen.
De politiemensen die daar in het begin bij waren, die zijn toch wel wat gewend. Maar die hebben ook op dat moment eigenlijk de rillingen over hun lijf gehad. En wat daar gebeurd is, was zo on-Nederlands en zo erg.
Zonder 1 cent sloegen de overvallers op de vlucht. Ze wisselden van auto en de gele VW Golf werd in de Wouter Klaasenstraat achtergelaten.
Dit is Appie, een podcast van Mark Adriani voor De Gelderlander, het AD en de overige aangesloten regionale dagbladen. Appie verwijst naar Albert Heijn, de plek waar de overval plaatsvond. Nog nooit was in Nederland een overval op een supermarkt zo bloedig. Vakkenvullers Rob en René kwamen erbij om het leven. Johan, die raakte zwaar gewond en is nu gehandicapt. Ook verwijst de naam van deze podcast naar Appie A, de dader. Hij kreeg levenslang en zit dus nog vast. Maar daarover valt nog heel wat te vertellen. Ook dat gebeurt in deze aflevering. Dit is aflevering 3, de doorbraak. Wat raar eigenlijk. Ik heb het al 3 afleveringen over de dader, Appie A. Maar een jaar na de overval heeft nog niemand van hem gehoord. De dader lijkt wel in het niets opgelost. Wel worden 17 personen opgepakt, waaronder een zekere Piet B. en Bob B. Zij zouden 2 van de 3 overvallers zijn. Eentje als chauffeur en de ander ging mee de winkel in. De verdenking is heel serieus, maar er is te weinig bewijs. Telkens worden de verdachten vrijgelaten. De kritiek neemt toe, onder meer van Peter R. de Vries, zo is terug te vinden in het archief.
Als je ziet dat justitie zo'n beetje de hele Nederlandse onderwereld heeft omgeploegd, en de officier van justitie komt tijdens de rechtszitting niet verder dan zelf vrijspraak te vorderen, dan ontkom je niet aan de conclusie dat dat knoeiwerk moet zijn. En dat is in feite een blamage in zo'n ernstige zaak. Volgens mij zou dat ook niet zonder gevolgen kunnen blijven.
Een blamage. Het is knoeiwerk. 30 jaar later voelt politiechef Miltenburg zich aangesproken.
Dan is het niet gewoon knoeiwerk. Als ik die situatie nog voor de geest probeer te halen, dan is het zo dat er uiteindelijk, wanneer er een verdenking is, je een onderzoek gaat doen en gaat kijken of het uiteindelijk een verdenking wordt die leidt tot het dagvaarden van een persoon. En als dat uiteindelijk niet tot voldoende concrete verdenking leidt, dan moet een officier ook afzien van vervolging.
Nou, ja, maar het kwam zelfs tot een rechtszaak.
Nou ja, in die zin kun je zeggen dat de officier van justitie, maar dat zou u vooral met het OM moeten bespreken, dat de vraag of het OM terecht nog tot een vervolging is overgegaan, er één is die je met terugwerkende kracht kunt stellen.
Hij verwijst dus door naar het Openbaar Ministerie. Die hadden het misschien niet voor de rechter moeten laten komen. Maar ja, het was zijn taak om bewijs te verzamelen. En dat lukte niet. De tactiek van de overvallers lijkt in ieder geval te werken. Ze hadden een chemisch goedje bij zich en dat hebben ze verspreid in de vluchtauto.
Ja, tegenwoordig zou je zeggen, er zijn heel veel meer manieren om allerlei sporenonderzoek te doen. Maar waar dat met name voor gebruikt werd, is om reuksporen en zo, om die sporen te frustreren. Tegenwoordig doen ze natuurlijk heel vaak door auto's compleet te laten uitbranden, omdat ze zich realiseren, die criminelen, dat het niet alleen over reuksporen gaat, maar ook over vingerafdrukken, DNA en noem maar op. In dat geval deden ze dat vooral om reuksporen te voorkomen, omdat er in die tijd, een tijd daarvoor, want zo gaat dat in die criminele wereld, een aantal keren een oplossing was gevonden van een strafbaar feit via reuksporen.
De reuksporen waren dus waardeloos. Die waren er simpelweg niet meer. Maar Peter R. de Vries is in 1991 nog niet klaar met zijn kritiek. De duizenden manuren om deze zaak op te lossen, die zijn buiten proportie.
Iedereen heeft recht op het beste onderzoek. Maar mijn ervaring is wel, in 15 jaar misdaadbeschrijving, dat in sommige zaken kan werkelijk alles. Mm-hmm. En in andere zaken, die ook heel ernstig zijn, waar levens van mensen, van kinderen soms op het spel staan, daar kan veel minder. En heel voorzichtig durf ik dan wel te zeggen dat mij is opgevallen dat in zaken waarbij grote concerns en bekende persoonlijkheden, captains of industries, ja, een rol spelen. Dat er dan vaak meer kan.
Inderdaad, we hadden in Nederland in de jaren 80 de ontvoering van Van der Valk en later Heineken. Maar ook de ontvoering en moord van Gerrit-Jan Heijn. Ook van dat grote en machtige Ahold-concern. Miltenburg is stellig.
Dat is niet waar.
Eerder zei ik dat Miltenburg streng leek, maar nu is hij het ook echt. Hij haalt adem en geeft antwoord.
En in dit geval heeft het ook helemaal niets te maken met Albert Heijn. Het heeft wat mij betreft, en dat heb ik in die tijd dat ik er was ook van nabij gezien, het heeft te maken met drie jonge mensen die dan neergeschoten worden. Het heeft te maken met twee jonge mensen die doodgeschoten worden op een lugubere manier. En een overval die gepleegd wordt met zoveel impact in die lokale gemeenschap, dat is waarom we deden. En niet of het nou toevallig Albert Heijn of de lokale groenteboer was die erachter zat.
Is het dan te makkelijke kritiek van Peter R. de Vries?
Als ik er nu met terugwerkende kracht naar kijk, vind ik dat datgene wat daarin is geïnvesteerd, kijkend naar die impact, vond ik heel terecht.
Oké, een terechte investering, maar uiteindelijk werd er toch besloten om af te schalen. Je hoorde dat al aan het begin van deze aflevering. Het recherchebijstandsteam werd in 1991 ontbonden. Nog steeds liepen de daders van de meest bloedige roofoverval vrij rond.
Goedenavond, het is 12 voor 10. Crime Time, uw ooggetuigen van de misdaad.
Dit programma van Jaap Jongbloed voor de Tros Televisie zorgt voor de doorbraak. Het fragment dat ik nu laat horen is alles bepalend voor de opsporing van de dader. Allereerst biecht een anonieme getuige op dat hij meedeed aan een overval op de Albert Heijn in Baren. Het is niet heel goed te verstaan, maar hij begint met de woorden: ik ben er zelf bij geweest.
Ik ben er zelf bij geweest.
Dat gaat dus over die overval in Baren.
En ik heb de auto gereden en wapens geregeld.
Heb je ook wat te maken gehad met de overval in Oosterbeek?
Nee, ik niet, maar de andere jongens wel.
Dus de overvallers van Baren zijn volgens jou de overvallers van Oosterbeek?
Ik weet gewoon dat het dezelfde groep is. Ik ben zelf bij de eerste zaak betrokken geweest. Ik ben voor de tweede zaak benaderd. Daar heb ik niet aan meegedaan.
Een stel Gooise criminelen zou de overval gepleegd hebben. Deze getuige was misschien wat lastig te verstaan, maar hij zegt precies te weten wie er meededen aan de overval in Oosterbeek. Hij was er zelf ook voor gevraagd, maar deed niet mee. Dit zet de politie op het juiste spoor. Al eerder werd er gekeken naar een verband tussen de overval in Baren en die in Oosterbeek. Ook daar gebeurde het op maandagochtend.
Direct na onze uitzending stond de politie op de stoep om de band met het interview in beslag te nemen. En al de volgende dag was het recherchebijstandsteam weer op sterkte gebracht. Vandaag vertelde de Arnhemse officier van justitie Koers ons dat de kroongetuige inmiddels door de politie uitvoerig is gehoord. En dat de officier optimistisch is over de afloop waarvan akte.
Dankzij Jaap Jongbloed en zijn redactie is er eindelijk een doorbraak.
Jaap, hallo Mark.
We zijn ruim 30 jaar later. Jaap Jongbloed blikt terug.
Ik herinner me de overval in Oosterbeek als een van de allereerste grote zaken die wij aangepakt hebben met Crime Time. Crime Time was toen een vrij nieuw programma, want we zijn pas in 91, dus een klein jaar na de overval, begonnen met uitzenden. En uiteindelijk heeft dat alles geleid tot de oplossing van van die zaak en is Appie uiteindelijk dus gearresteerd. Daar hebben wij dus blijkbaar een rol bij gespeeld. Hoe groot die precies is, dat weet ik niet meer precies. Maar ik weet wel dat het voor ons een heel belangrijke zaak was.
Een belangrijke zaak, dat was het zeker. Ik vraag Jaap hoe hij deze getuigen op het spoor is gekomen. Maar na al die jaren weet hij dat ook niet meer precies. Soms is het gewoon toeval.
Mensen melden zich soms bij ons. Of mensen zeiden van, nou, je moet daar en daar eens kijken. En die heeft het misschien gedaan. Dat kwam ook wel omdat wij eigenlijk... We waren het eerste misdaadprogramma. Natuurlijk had je opsporing verzocht, maar dat is eigenlijk een justitieprogramma. We waren het eerste onafhankelijke programma. En we kregen veel tips. We hebben uiteindelijk ook in veel zaken een min of meer grote bijdrage kunnen leveren.
Hij mag trots zijn. Er kwam hals over kop een nieuw recherchebijstandsteam. En hoe ging het verder? Ik vraag het de toenmalige politiechef Pim Miltenburg.
Hier gaat het voor mij even ingewikkeld worden om antwoord te geven, zeg ik maar. Omdat ik toen op afstand stond.
Nou, dat is ook wat. Eindelijk gaan we richting een dader en dan haakt hij af. Een beetje teleurgesteld leg ik mijn microfoon op tafel. De ontknoping wil ik ook horen. Maar ja, bij wie moet ik zijn?
Dan moet je zijn bij Klaas de Jong.
Oké, mag ik even pen nemen?
Ja. Volgens Miltenburg gaat het om Klaas de Jong. Dat was de chef van het nieuwe rechercheteam. Hij nam het stokje over. Weer moet ik even geduld hebben. Ik heb trouwens nog meer lijntjes uitstaan. De belangrijkste is misschien wel Johan, die zwaar gewond raakte en alles van dichtbij meemaakte. Van hem nog geen reactie, maar ik wil me ook niet te veel opdringen. Verder vroeg ik in aflevering 2 een vriend van de omgekomen Rob of ik de ouders van deze Rob zou kunnen spreken. Ik moet geduld hebben. Maar er is nieuws. Fred wil met me praten. Fred is de broer van Rob. Hij woont in een gezellige woonwijk in Renkum. Eerst hebben we kennis gemaakt zonder opnameapparatuur. Die kennismaking een paar weken geleden zonder interview was nodig. Fred heeft namelijk slechte ervaringen met journalisten. Maar met mij ging het goed. Tenminste, dat denk ik. Fred liet toen vol trots de overkapping zien in zijn tuin. Helemaal zelf gemaakt. Het voelt vertrouwd. Ik ben hier voor de tweede keer. En voor mijn gevoel hoef ik bij mijn volgende bezoekje niet eens meer aan te bellen. Dan mag ik direct doorlopen. Maar misschien vergis ik me.
Hi Mark, kom binnen.
Ik moet iets zien, zegt Fred.
Koffie?
Hij pakt een brief met erop het logo van het ministerie van Justitie.
Ik sta hier geadresseerd als geachte heer Hageman. Ik ben zeg maar het correspondentieadres. Dus ik wil even wat voorlezen van de brief die ik ontvangen heb, of die wij ontvangen hebben.
Ja, het is een brief van het voorjaar 2022, dit jaar dus.
Ja, op 2 maart 2022 heeft de minister van Rechtsbescherming besloten over te plaatsen van de penitentiaire inrichting Heugewaard naar Forensisch Psychiatrisch Centrum in de Oostvaarderskliniek. Met deze overplaatsing start de reïntegratiefase van de levenslange gevangenisstraf van. Doel van de overplaatsing is om succesvol te laten reïntegreren.
Hij komt vrij. Appie. Appie A, de supermarktmoordenaar, loopt straks weer vrij rond. Tenminste, daar wordt hij nu op voorbereid. Fred vindt dat onbegrijpelijk.
Ik vind het triest dat dit mogelijk is. In Nederland kennen we een levenslange gevangenisstraf Nou, dat moet ook levenslang blijven, naar mijn idee.
In de brief van het ministerie van Justitie staat nadrukkelijk dat de gratie door de koning nog niet is verleend. Maar dat lijkt een kwestie van tijd. Appie mag binnenkort waarschijnlijk ook al op proefverlof. Het gezicht van Fred staat op standje onweer. Hij vertelt me precies hoe hij het ziet.
Heel zwart-wit gezien van hij moet gewoon in de bak blijven zitten voor de rest van zijn leven. Wij hebben ook levenslang.
Toen ik aan deze podcast begon, had ik deze wending niet verwacht. Appie A. komt misschien vrij. Misschien denk je, logisch toch? We zijn 30 jaar verder en op een gegeven moment kom je vrij. Zo gek is dat niet, zeker niet in Nederland. Nou, dat is dus niet zo. Levenslang was in Nederland ook echt levenslang. Wel is dat sinds kort een beetje aan het veranderen. Je hoort wel eens dat iemand eerder vrijkomt, denk aan drugscrimineel Frank Marsmeijer. Maar hij en ook anderen zijn geen levenslang gestraften. Want sinds 1985 is er maar 3 keer gratie verleend. 1 keer aan iemand in 1986 die door ziekte bijna zou overlijden en dat gebeurde toen daarna ook. De laatste 2 zijn in 2021. Bijvoorbeeld de man die in 1983 6 mensen doodschoot in een café. De minister stond trouwens niet te springen om gratie te verlenen.
Keer op keer wees de minister het gratieverzoek af. Maar, zo schrijft hij nu aan de Tweede Kamer, er zijn geen juridische stappen meer mogelijk om de gratie af te wijzen. Chef Ted Yilmaz schoot in 1983 6 mensen dood in café Het Koetsiertje nadat hij was beledigd. Onder de slachtoffers was ook een 12-jarig meisje.
Dat was een stukje van Nieuwsuur in 2021. In datzelfde jaar kwam ook Loi Wai Se vrij, een man uit China. Ook gratie. De man zat vast voor de moord op 4 gezinsleden in Rotterdam. Kortom, gratie gebeurt tegenwoordig wel, maar het is nog altijd zeldzaam. Appie A. zal de 4e worden sinds 1986. Terug naar Oosterbeek. Caro, de zus van de zwaargewonde Johan, sprak ik bij de Albert Heijn. Je weet wel, in aflevering 1. Ook haar heb ik voorgelegd wat ik nu weet. De kans is groot dat de dader, Appie A., vrijkomt.
Ik vind dat echt vreselijk en belachelijk. Ik ben het totaal niet mee eens. En ik zal ook echt alles doen om het te kunnen tegenhouden als ik het enigszins kan. Ik vind het zo idioot. Wij hebben levenslang. En hij heeft levenslang en mag toch proberen om vrij te komen. Het slaat helemaal nergens op.
Ja, maar dan wordt er ook in Nederland gezegd, en zeker in Europa. Ja, Nederland is wel heel streng als het gaat om levenslange straffen. Er is geen enkel perspectief, tenminste tot voor kort. Dat moet veranderen.
Wij krijgen ook geen tweede kans. Mijn broer is levenslang verlamd. Daar kan niemand hem mee teruggeven. Ons leven is bepaald. Mijn ouders zijn erdoor overleden door alle stress. Ik vind niet dat hij een tweede kans verdient gewoon. De politiek moet echt wakker worden.
Ja, ik merk dat het je aangrijpt. Je bent echt boos, woedend. Ik zie woede in je ogen.
Ik ben echt heel erg boos. Ik zou ook heel graag voor hem willen staan. Om te laten zien wie ik ben en wat hij gedaan heeft.
En wat zou je dan zeggen als je voor hem zou staan?
Ik heb geen idee. Ik wil gewoon iemand voor me zien die dit op zich geweten heeft. Hoe kan je zo verder leven? Ik weet niet of ik wat kan zeggen.
Over de vrijlating van gevangenen die levenslang hebben, is nog veel meer te vertellen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Nederland op de vingers getikt. Dat hoor je in aflevering 5. Fred, de broer van de overleden Rob, wil nog veel meer vertellen. En daarvoor moeten we op pad.
Ik wil je even meenemen naar mijn ouderlijk huis, waar mijn ouders nog steeds wonen. Naar de kamer van Rob.
Ten tijde van de overval woonden je ouders in hetzelfde huis?
Ja, klopt. En daar wonen wij, Rob en ik, ook. En ik wil je even laten zien dat er in die afgelopen 32 jaar niet heel veel veranderd is aan zijn kamer. Alles hangt er nog. Er zijn wat spulletjes bijgezet, maar dat zul je zo wel zien. Maar dan heb je in ieder geval een idee van de persoon Rob. Daar zal ik je wat van laten zien en iets over vertellen.
Het is een paar minuten rijden en dan zijn we bij het ouderlijk huis van Fred. En dan lopen we door het huis waar de kamer van Rob nog helemaal intact is. Alsof Rob morgen weer thuis zou kunnen komen.
Heb je een eigen sleutel?
Ja, dat is wel wat makkelijker.
Ja, ja. Goedemiddag.
Arnold Hageman.
Ik ben Mark.
Ellie Hageman.
Hallo. Ja.
Ik neem de tijd. Ik heb geen haast.
Ook liet Fred me al weten dat het niet zeker is of zijn ouders echt wel iets willen zeggen. Ze hebben nooit interviews gegeven. Het verdriet is nog altijd groot en wordt na al die jaren niet minder. We maken kennis in de tuin. De vader en moeder van Fred zijn in de 80. Ze zijn broos, zoals dat heet. Pas geleden hebben ze een traplift aangeschaft. In de tuin zitten we naast de volière, maar dat heb je waarschijnlijk al gehoord. Daarin 14 vogels in allerlei kleuren. De vader van Fred vertelt dat hij vroeger veel meer vogels had. Moeder is binnen en roept uit de keuken of we iets willen eten. Maar Fred en ik houden het bij een glas water. Op een gegeven moment vraag ik dan toch maar heel gericht naar de kamer van hun overleden zoon. De kamer van Rob.
Ik heb het één keer behangen, maar ik heb de foto's weer net zo opgehangen. Er zitten zelfs nog enkele lucifertjes in de gaatjes waar de foto's hangen. Maar die foto's heb ik niet opgehangen. Maar dat zal u straks kunnen zien.
Ja, we gaan zo naar boven. Ja. Waarom vindt u het zo belangrijk dat die kamer intact is gebleven?
Ja.
Alleen de ledikant.
Het is de kamer waarop. Ja. Want we zeggen ook altijd, als we iets op die kamer moeten hebben, het ligt op de kamer waarop.
Ja. Het is en blijft de kamer van Rob. Ja. Ik ga met Fred eens even kijken daar.
Ja, prima. Ja.
Meneer Hageman schiet vol. Ik vraag mezelf af of ik niet te direct ben. Moet ik dit anders aanpakken? Kan ik dit wel? In de volgende aflevering praten we door in de jongenskamer van Rob. Even dacht ik dat het beter was om dat alleen met Fred te gaan doen. Maar de vader en moeder van Rob willen ook hun verhaal doen.
Hij kwam van Albert Heijn en dan ging hij eerst even een paar beschuitjes maken. En dan ging hij naar boven en dan kwam Queen aan.
Muziek van Queen. Rob was een groot fan. De zoektocht naar Appie A, de dader van de schietpartij, ook die gaat door. Die komt in een volgende fase.
Wat wij gezien hebben uit onze onderzoek, et cetera, ja, dat het toch een meedogenloze geweldpleger was.
Dat hoor je volgende keer. Dit was aflevering 3 van Appie. Abonneer je even op deze podcast, dan krijg je een seintje zodra er een nieuwe aflevering online staat. Deze podcast maak ik trouwens voor De Gelderlander, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Meer horen? Kijk eens op ad.nl/podcast. Ook deze aflevering monteerde ik samen met Peter Kroon. Kevin Goes deed de eindredactie.
In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.